Mijn mama heeft echt heel vaak alles behalve het beste voor mij gedaan. En nog steeds zou ik niet willen wisselen van mama, snapte?
Ik ook niet.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en alleen van alles gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Dat is met uw emoties geen blijf kunnen. Hè?
Om in bescherming genomen te worden. Of...
Alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend. Terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is. En naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij. Aflevering 6. Adjoa en Elu. Zullen we het eens over de liefde hebben, Eva?
Ja.
In de vorige aflevering hebben we kennis gemaakt met Adjoa, die opgroeide in instellingen. Ja. Dat is niet makkelijk, vertelde hij, maar je kan er ook wel de liefde van je leven ontmoeten. Al kan het zijn dat dat pas na een tijdje duidelijk wordt.
De kinder- en jeugdpsychiatrie hebben we elkaar leren kennen.
We waren 16, 17 of zo.
Ja. En dat was zeker geen liefde op het eerste gezicht. Allee, dat was ook niet... We waren gewoon wel snel vrienden, toch?
Ja. En we waren heel jong, hè?
Ja, super jong.
Dat is vooral hormonaal.
Hormonaal, ja. We hebben toen 2 weekjes gedate, denk ik. En dan heb ik een brief van 6 pagina's voor u geschreven om het uit te maken.
Ja, klopt. Dat is het eigenlijk. Allee, zo hebben we elkaar leren kennen. We hadden wel een goede band. En dan...
Hoeveel jaar later? 3?
Denk 5.
Wacht.
We hebben gewoon zo af en toe wel gestuurd naar elkaar. Van hoe gaat het of zo. Ik ben eens in de buurt. Maar dan in het ouder worden wel zo meer een vriendschap opgebouwd.
Uh-huh.
Die dan hechter en hechter is gegroeid. En dan is hij naar dezelfde stad verhuisd. En dan, ja, nog hechter.
Ja.
Ik kan mij inbeelden dat relaties vormen voor jullie extra spannend is met jullie geschiedenis. Of staat dat daar los van?
Extra spannend niet per se. Extra moeilijk wel, maar het is... Als je verliefd bent op iemand, dan zeker in het begin... En je voelt... Allez, er is gewoon heel veel emotie en gevoelens. Dan ben je niet aan het denken over hoe moeilijk dat gaat zijn of zo. Want allez, ik heb... Elke relatie heeft me al getoond dat ik harder moet werken aan mezelf in een relatie dan vaak mijn partner of zo. Omdat ik zoveel van vroeger nog heb dat mee een rol speelt in hoe ik handel en hoe ik lief heb en hoe ik communiceer. Maar je bent zo verliefd dat je niet denkt, ah nee, nu ga ik heel hard moeten werken aan mijn communicatie. Dus het is gewoon fijn om... Ik denk pas vanaf dat moment voorbij is, allee, zo die periode... Dat zal je emoties sturen, dat je dan pas soort van... Oh. Het is wel spannend omdat je beseft hoe hard je aan jezelf moet werken of zo. Hoe confronterend dat is.
Maar jullie durven wel gewoon verliefd zijn. Dat gebeurt wel nog. Dat is niet zo direct van... Dat mag niet, of ik moet voorzichtig zijn, ik mag niemand vertrouwen. Dat kan nog.
Ik durf zeker verliefd zijn.
Ook.
Ik heb daar een heel... Alleen al ook een heel parcours in gehad, zo... Zeker op vlak van vertrouwen en mensen die weggaan.
Het is echt pas vanaf je in die relatie, vanaf je die over dat gehecht stuk gaat. Zo verliefd zijn is fladderen en...
Ja.
Dat heeft niks mee. Dat is helemaal niet eng, want je kunt nog steeds zelf kiezen om weg te gaan. Maar vanaf je gehecht wordt aan iemand, dat is pas eng.
Ja.
Dat is echt
voor mij ook.
Want dan kan die weggaan. Dan kan die je pijn doen. Of dat vertrouwenstuk. Het is pas vanaf je echt zo in een relatie gaat dat je minder begint te vertrouwen. Dat je meer bang bent om dat die persoon gaat zien wie je echt bent. Allee, zo, dat hij je lelijke stukjes ook gaat zien. En dat hij je nooit meer gaat willen zien als hij die gezien heeft. Zo. Dat echt, toch?
Ja, dichter is moeilijker.
Ja, wat ik ook hoor van andere mensen, is dat zo'n trauma, dat zo echt een ding is. Omdat je dat op een gegeven moment moet vertellen wat jou is overkomen en dat je daarmee bezig bent. Zo van, wanneer doe ik dat en wat vertel ik? Hoe was dat bij jullie? Want jullie kenden elkaar natuurlijk, jullie wisten.
Ja, wel, dat sowieso wel. Ja. We hebben elkaar leren kennen op een plek waar iedereen trauma had. Het zat ook in een groep speciaal voor mensen met trauma en depressie en zo. Ik vond dat wel moeilijk, want ik heb gewoon dingen die daar heel hard, die daar een grote rol spelen in hoe ik handel. Of hoe ik kan heel heftige angstaanvallen of paniekaanvallen hebben. Door dingen die als kind zijn gebeurd of zo. Dat kan ons seksleven echt beïnvloeden. En ik vond dat heel moeilijk om over te praten, want er waren zowel. Zij wist bijvoorbeeld van mij dat er dingen waren die ik moeilijk vind. Of dat ik nog niet over had gesproken met haar. En zij wou heel graag dat ik daar met haar over sprak. Maar ik wou dat niet. Of ik kon dat nog niet zo goed of zo. Dat is wel een groot ding. Dat heeft ook voor veel spanningen gezorgd. Omdat zo andere mensen die dicht in onze omgeving waren. Of andere vrienden misschien ook al. Alleen wel meer wisten van waarom ik op bepaalde manieren handel. Of wat maakt mij dan bang? Wat triggert mij in een angstaanval of zo? En zij niet. En ik wou dat niet. Maar jawel, dat was wel moeilijk.
Je hebt elkaar leren kennen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En je weet dus van elkaar dat je van alles meegemaakt. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar zo. Als jij begint te huilen, wanneer dat ik. Ik weet niet wat ik als voorbeeld moet pakken, maar gewoon zo. Heel andere reacties dan een normaal iemand, zeg maar. Ik zeg normaal, iemand zal gewoon iemand zonder trauma. Dan wil je wel gewoon weten, wat maakt dat jij nu begint te huilen, terwijl ik nooit had zien aankomen dat jij zou huilen? Of wat maakt dat jij tijdens een ruzie je eigen haar uittrekt? Hoe komt dat? Ik heb dat nog nooit gezien in heel mijn leven. Zo snapte niemand. Ik kende wel iemand in de psychiatrie die zijn haar uittrok, maar ik had dat nog nooit in een thuis veilige basis of zo zien gebeuren. En dan wil je dat gewoon zo weten, wat maakt dat je zoveel pijn doet, dat je nu zo ver gaat of zo, of dat zo ver komt. Als je dan zo weet dat je exen dat wel wisten en dat je dat niet meer wilt zeggen, dat raakt mij dan keihard. Hoe meer dat jij zei, ja, mijn begeleiders, zelfs als ik tegen hun iets vertelde, die begonnen te wenen of die gingen in burn-out of... Dus ik wil dat niet vertellen, dan hoe harder ik dacht, maar ik ga dat niet hebben en ik ga wel voor je zorgen en ik ga wel dat aankunnen. Ik denk ook, omdat wij allebei mensen zijn met een rugzak, dat dat een kei andere verhouding is dan wanneer dat iemand neemt zonder trauma en iemand met trauma in een relatie. Uw pijn, ik wil die zo hard accepteren, omdat ik weet dat je mijn pijn ook gaat accepteren. Also, snap je wat ik bedoel? Mm. Dus als je dat dan niet tegen mij wilt vertellen, waarom zou ik dan iets tegen u vertellen? Zo. Dat had ik ook een beetje. Dat maakt echt dat ik je minder hard vertrouwde, omdat je dat niet wou zeggen.
Ja.
Sorry.
Ja, nee, niks fout. Want je zegt nu, dat is een groot verschil als zo'n mensen in een relatie die beide trauma's hebben, of als je met iemand in een relatie bent die dat niet heeft. En dat scheelt keihard. Maar voor mij, de reactie op mijn pijn is zo vaak hetzelfde geweest. En ik vind dat ook jij daar keislecht, niet keislecht op hebt gereageerd, maar wel zo waarvoor ik bang was, dat uitzicht dan. En dat is dan, omdat dat zo vaak op die manier is, voor mij is dat dan al voorspelbaar. Als ik vertel wat ik heb meegemaakt toen ik 10 was, dan gaan mensen wenen en dan achteraf is dat te veel en dan trekken die weg. Zo snap je zo'n dingen. Of dan weten die niet meer hoe die met mij in gesprek moeten gaan. Of dan gaan die bepaalde onderwerpen vermijden. En ik wou dat gewoon niet. Want we hadden gewoon een kei fijne band en ik wou niet dat die weer beïnvloed werd door wat het daar al heel mijn leven mee aan beïnvloeden was. En dan uiteindelijk, dat is inevitable, dat is onvermijdelijk. Je gaat dat beïnvloeden, maar ik wou dat zo graag vermijden met u. Dat ik daar echt niet over wou praten. En dan, dat is echt even een ding geweest in het begin van onze relatie. Omdat ik kon wel vertellen van, ik heb moeilijke dingen meegemaakt. Of, dat is wel, maar ik kon niet in de tijd treden. Dat is ook gewoon moeilijk om over bepaalde dingen daar echt uit te spreken. En zij had superveel nood daaraan. En ik kon haar... Allee, wij konden elkaar daar niet in tegemoet komen of zo. Maar met de tijd is dat wel gewoon... Zijn we wel gewoon beginnen praten, weet ik. Allee, heeft zij gepraat over hoe het opgroeien was. Maar niet in één keer, één gesprek. Gewoon zeker over een jaar voordat wij nog maar de helft wisten van elkaar. Gewoon omdat dat echt zijn tijd nodig heeft om inderdaad dat vertrouwen dat dan al bij beide moeilijk zit. En dan aftasten, hoe gaat die om als ik dit zeg? Hoe begrijpt die deze? En dan, ah, die, oh, ook, ik vond dat heel moeilijk om...
Ik moest ook een puzzel maken, hè?
Ja, maar ja, we hebben zelfs één keer dat wij door het dorp waar ik zo 7 jaar heb gewoond zijn gereden en dat ik gewoon aan het zeggen was, ah, en toen dat, en dan daar deed ik dat en dat zij zo ook een klein beetje meer wist, weet je dat nog?
Ja,
dat was niet zo'n, we moeten het gesprek hebben. Dat is heel traag, we gaan echt op. Haar tempo was ook helemaal anders. Allee, het tempo waarop zij dingen aan mij vertelde dan het tempo waarop ik dingen haar vertelde. Soms trager op sommige vlakken, soms sneller. Sommige dingen heb je nog nooit uitgesproken, waar dat ik wel dingen heb uitgesproken na bijna 4 jaar. Dus dat is, allee.
Mensen die geen trauma hebben meegemaakt, die kunnen soms nog na 10 jaar iets vertellen dat een ander zegt, maar allee, dat wist ik niet. En bij jullie is het gewoon veel. Ja. Het is heel veel wat er op die tijd gebeurd is.
En er is ook zo veel dat voor mij vanzelfsprekend is dat ik niet doorheb dat dat iets is dat ik had moeten... Alleen niet van had moeten vertellen, maar dat zijn na een tijdje zoiets van wow, dat wist ik echt niet. En dat ik denk van, ah ja, maar dat is maar iets kleins. Terwijl het eigenlijk dan voor haar is van wow, maar daarom kruip jij weg wanneer ik deze doe. Of alleen zo, terwijl dat voor mij zo vanzelfsprekend is. Alleen zo. Maar het is ook wel fijn, want je blijft wel gewoon leren of zo van elkaar en je blijft zo. Hoe meer je praat en je bent nooit uitgepraat of zo. En hoe meer je praat, hoe meer je ook gewoon nu al haar horen vertellen. Ze zegt niks dat ik niet heb gezegd. Maar nog steeds kan ik zo terug opnieuw zo herinnerd worden aan bijvoorbeeld hoe haar nood om gekoesterd te worden of zo.
Dat jullie elkaar graag zien, dat is duidelijk. Dat straalt er vanaf. Is dat van in het begin zo geweest of is dat gegroeid zo?
Vanaf dat wij in een relatie waren, is dat zo geweest. Als vrienden was het anders, waren ook jonger. Maar als je dat aan mij vraagt, ik vind dat wel... Ik vind dat wij echt heel snel een heel grote aantrekkingskracht hadden. En zo ook... Wij wisten nog niet eens hoe graag we elkaar gingen zien. En toch was er al zoveel dat ons naar elkaar toe trok of zo.
Ja, dat had ik ook. Veel betekenen voor elkaar, zo. Echt heel betekenisvol zijn.
Het is ook gewoon speciaal de manier waarop zij mij begrijpt of waarop zij kan zorgen voor mij. Of ik heb al verschillende relaties gehad en in elke relatie kan ik dingen zeggen waar ik heel dankbaar voor ben en mooie momenten, zoals iedereen wel, denk ik. Dat heeft de meeste mensen. Maar de manier waarop Elou er is voor mij en mij lief heeft, is heel uniek. En de manier waarop wij elkaar aanvullen of zelf waarop wij botsen en dan daaruit moeten leren, is heel speciaal. En juist ook doordat wij allebei zoveel problemen hebben en zoveel dingen waaraan wij moeten werken en zoveel valkuilen, word je constant geconfronteerd. Want dat is niet op elkaar ingespeeld of zo. Waardoor je constant geforceerd wordt om te groeien en te leren en verder te werken aan jezelf. En ik denk dat ook maakt dat je zo echt kunt groeien. Want als ik met mijn vrienden praat over gesprekken die ik heb met haar, dan zijn die zo, maar zot, je praat daarover met je vriendin. Allee, dat kan toch niet of zo. Wij praten echt over alles. En ik denk dat die ruimte daar ook is en die veiligheid daar ook is, omdat wij allebei heel intense mensen zijn of zo, heel veel voelen en een beetje geforceerd worden ook om constant aan onze communicatie te werken, omdat anders gaat dat niet. Anders zou je botsen zonder verder te kunnen gaan. En nu, wij botsen super vaak. Allee, zeker in het begin als je zo nog elkaar moet leren kennen echt, maar nu ook na 3-4 jaar dat we elkaar echt kennen, botsen we nog steeds op elkaar.
Echt?
En ofwel botst je en blijft je staan, ofwel botst je en zoekt je samen een manier van hoe kunnen wij hier verder en hoe kun je groeien. En dat, denk ik, dat een grote rol speelt in dat wij... Alleen hoe we zijn en hoe we zijn opgegroeid en hoe veel pijn de kindjes in ons al hebben moeten voelen. Dat we wel gewoon kiezen voor constante groei en zo.
Yeah.
Dat botsen zien als een opportuniteit van... Hier is iets waar we kunnen werken aan onszelf en met elkaar. In plaats van, jij doet deze en een oppervlakkige ruzie en is het weer oké of zo. Je moet dieper graven of zo om verder te kunnen.
We zijn kei verliefd en we houden kei veel van elkaar. Maar we kunnen ook kei boos zijn of verdrietig zijn voor of door elkaar. En trauma blijft echt zo aanwezig. Ik vind dat je dat heel hard... Ik voel dat keihard in mijn relaties.
Ik voel dat het meest in met u dan eender welk vlak in mijn leven.
Ja. Zo,
thuis
zo jammer, dat gaat er altijd zijn.
Dat neemt het meeste ruimte in onze relatie. En zo andere vlakken van mijn leven zijn veel minder op de voorgrond of zo. Of is dat een minder groot obstakel of zo. Maar sinds onze relatie heb ik al veel meer kunnen bereiken dan ervoor, omdat ik juist constant geconfronteerd word met de dingen die nog moeten helen of zo, waardoor dat er ook ruimte is om dat te herkennen en dan daar ook aan te werken en dat effectief te helen. Mm-hmm. En sommige dingen ben ik 3 jaar geleden opgebotst en moet ik nog steeds aan werken. En sommige dingen zijn we 1 maand geleden opgebotst en heb ik al een plekje kunnen geven of zo.
Yeah.
Zowel naar elkaar toe als naar jezelf. Zo.
Als je daar nu naar kijkt, is dat dan een pluspunt in jullie relatie? Dat jullie allebei weten wat trauma is en dat jullie dat allebei meegemaakt hebben? Of maakt dat dan nu juist moeilijker?
Beide. Het is en een pluspunt en het maakt het moeilijker. En ik weet niet welke dat overheerst. Soms denk ik dat zo, allez, zo, ik zou willen dat dat niet zo was. En dat ik gewoon heel simpel en dat allemaal veel oppervlakkiger was. Soms ben ik super dankbaar en ik denk dat dat beide...
Ja, en ook, ik denk zo, je hebt trauma en soms heeft dat zo... Het kind in u zo die extra zorg nodig. Als je met iemand samen bent die geen gebroken kind of trauma in zich heeft, dan voelt dat voor mij persoonlijk, denk ik, gemakkelijker om die rol op te nemen, om even die zorg te geven aan elkaar, aan de persoon met dat gebroken kind, of met trauma, zeg maar. Maar als je allebei trauma hebt en je kindje is op hetzelfde moment aan het wenen, dat is kei moeilijk, want mijn kind kan niet... Dat is het ding, dat kind heeft moeten zorgen, toen en bij hem ook. Dan kun je elkaar zo even niet vinden of zo. En dat is het pijnlijkste aan in een relatie zijn met beide trauma, denk ik. Omdat je zo graag er wilt zijn voor de ander op een bepaald punt, maar als je allebei echt heel hard geraakt wordt in iets, dan moet je gewoon echt snel de andere kant oplopen en rennen en met je verdriet dealen en daar echt zelf mee omgaan, zo dat wel.
Mm-hmm.
Wat doen jullie dan als jullie nu net niet voor elkaar kunnen zorgen? Hoe lossen jullie dat op? Hebben jullie daar manieren voor?
Zoveel mogelijk voor jezelf proberen zorgen.
Alleen boeken ook.
Wat?
Jij bent echt boeken beginnen lezen.
Ja, ik lees boeken die mij helpen, maar op zo'n moment als dat zo acuut is, dan is het niet dat ik een boek ga pakken en ga lezen van oké, misschien dat dit mij gaat helpen.
Allee, nee, maar we hebben wel maar... kei veel beide uit uw boeken geleerd.
Ja, en ook uit uw therapie en ook uit mijn therapie. En...
Yes,
maar ik denk, je moet gewoon voor jezelf zorgen wanneer dat je niet voor elkaar kunt zorgen, want juist dan kun je wel voor elkaar zorgen. Als wij allebei een nood hebben die we niet voor elkaar kunnen voldoen en wij nemen afstand en ik probeer zoveel mogelijk voor mezelf te zorgen, kan het zijn dat ik mijn rust daarin vind en dan daarna haar die rust kan bieden. Maar als ik gewoon naar haar ga, want ik merk gewoon, zij heeft ook zorg nodig en op het moment dat ik dat ook nodig heb, dan zijn wij vaak gewoon een trigger voor elkaar en dan wordt dat gewoon nog groter. Ook al heb je de beste intentie, als je niet zelf stabiel bent, dan trek je elkaar gewoon naar beneden of zo. Maar dat is iets dat wij nog steeds zoekend in zijn. Want in theorie is dat heel, heel duidelijk en heel, heel tastbaar. Maar om dat aan toe te passen wanneer je allebei super hard aan het wenen en aan het breken bent en nog eens ruzie maakt omdat je elkaar niet meer hoort, dat is super moeilijk om te weten, oké, nu moet ik voor mezelf gaan zorgen. We zijn zoekend, maar daar is echt al veel in gegroeid. We zijn nu, denk ik, in ons vierde jaar of zo van onze relatie. En hoe wij eerst met een situatie omgingen waarin we allebei breken, is echt een heel groot verschil met nu. En zelfs als wij zo in oude patronen of in oud gedrag vallen of zo, dan merk je ook dat dat korter is of dat er zo heel veel kennis is die wel toegepast kan worden die wij daarvoor nog niet hadden.
Mooi hoe ze praten over hun relatie, ja. En het kind in hun. Prachtig, hè?
Ja, er zijn veel mensen zonder trauma, veel koppels zonder trauma, die ook veel van hen zouden kunnen leren hoe dat zij, ja. Dat zij het omschrijven. Ja.
Ja. Nu, ze hebben elkaar leren kennen in een instelling. Mm-hmm. Ik kan me inbeelden dat die verliefdheid geen alleenstaand geval is. Hè? Met zoveel pubers bij elkaar. Dus zoals Elo en Adjoa zelf al lachend zeiden, dat zijn de hormonen die spreken. Hoe gaan instellingen en leefgroepen daar eigenlijk mee om?
Ja, ik denk dat daar nog grote verschillen zitten tussen verschillende voorzieningen, leefgroepen, kinderpsychiatrie. Ik denk dat over het algemeen voorzieningen relaties afraden.
Mm-hmm.
Net eigenlijk omwille van wat Elo en Adjoa zeggen, van, ja, dat je weet van je hebt allebei een rugzak.
Mm-hmm.
En het is belangrijk om met je eigen rugzak bezig te zijn. En als je in een relatie stapt met iemand, dan neem je die andere rugzak er ook even bij, ja, en dan maakt het niet altijd makkelijker. Dus dat wordt vaak afgeraden, maar tegelijkertijd, ik kan vertellen hoe dat wij ermee omgaan, want ik kan niet voor alle voorzieningen spreken, want ik weet dat er op sommige plekken ook echt verbod op is. Wij gaan ervan uit dat je dat niet kan verbieden. Je kan verliefd worden, niet verbieden. En als je het wel verbiedt, dan het enige wat er dan gebeurt, is dat jongeren achter de rug van alles gaan uitzoeken. Dus gaan wij met hen vooral in gesprek? En proberen wij, wat in gewone gezinnen ook zou gebeuren, van als kinderen zouden komen vertellen, dat je dan zegt ja, dat je die eigenlijk wilt leren kennen, dat je mee wilt inschatten van is die andere een veilige, goede persoon voor jou? Bijvoorbeeld als ze niet binnen de voorziening een relatie hebben, hè, maar als het binnen de voorziening is, ja, en dan kan je in het hier en nu mee, als er een conflict is, als er dingen zich aandienen, kan je het daar samen over hebben, ook over seksualiteit. Het is dan maar goed om daar open over te zijn, samen met die jongeren. En wij hebben ook met schaam en schande moeten ontdekken, want we waren soms wat naïef. Hè. We hebben gemengde leefgroepen en we dachten als we een verdiep hadden met jongenskamers, een verdiep met meisjeskamers, hè, dat we heel wat konden voorkomen. Even voorbij gegaan aan het feit dat jongens even goed verliefd kunnen worden op jongens en meisjes op meisjes, dat helemaal geen garantie is. Dus ik denk dat zijn belangrijke inzichten. Hè, van het gaat niet over gender.
Nee.
Iedereen kan verliefd worden op iedereen. En het is handiger om ernaast te staan en het mee te begeleiden, het te ondersteunen, op te vangen als er pijn en verdriet is.
Ja.
Beter dan het te verbieden.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook proberen te beschermen waar nodig.
Niet makkelijk, denk ik.
Nee, makkelijk is dat niet.
Nee. Ze vertellen ook dat hun trauma's wel een grote invloed hebben op hun relatie. Verliefd worden op zich is geen probleem, maar als het serieus wordt, dan wordt het spannend.
Ja, en ik denk dat is in elke relatie natuurlijk zo. Hè? Het moment dat je echt zegt van wij kiezen voor elkaar. En ik merk dat bij jongvolwassenen op dit moment sowieso er veel langer gewacht wordt om iets te bestempelen als een relatie.
Hè? Ja.
Het duurt een tijdje eer dat echt zo mag benoemd worden.
Ja.
Dat wij zijn exclusief en dat soort dingen. En dat heeft wel te maken van als je echt voor iemand kiest, daar hangen ook wat verantwoordelijkheden en verwachtingen aan vast, waar je mogelijk niet aan kan voldoen. En je komt dicht bij elkaar. En dat, inderdaad, wat zij mooi zeggen, dat gaat over hechting. En hechting is eigenlijk de manier waarop je relaties aangaat, vindt zijn oorsprong in hoe jij bent opgegroeid en hoe volwassenen met jou, in jouw gezin of de plek waar jij bent opgegroeid, hoe er daar relaties zijn aangegaan. En er is een heel verschil als jij een ouder hebt gehad die altijd beschikbaar was voor jou, die jouw emoties mee kon opvangen, die heeft maar tegelijkertijd ook met jouw onafhankelijkheid overweg kon, hè, waar je kon weggaan en terugkomen en dat allemaal oké was. Ten opzichte van een ouder die onvoorspelbaar is en net kinderen die trauma hebben meegemaakt, ja, in gezinnen waar er heel wat moeilijkheden zijn, dat is net vaak het moeilijke, waarin dat degene die je supergraag ziet, tegelijkertijd ook onvoorspelbaar aanwezig of liefdevol kan zijn. En dus als je als volwassene in een relatie moet stappen, dan wordt dat relatiepatroon getriggerd. Gaat de persoon die ik nu het liefste zie, gaat die nu gewoon voorspelbaar en mag ik rekenen op die liefde? Of
gaat dat teruggebeuren?
Gaat dat teruggebeuren? Gaat net degene die ik het liefste zie mij ook kwetsen? Dus dat wordt superspannend. Het is eigenlijk een uitvergroting, denk ik, wat in vele relaties zich afspeelt. En dan gaat het ook over... Hè, ze zeggen dat ook mooi, van ja, je kan die ook verliezen.
Daar zijn ze bang voor.
Ja, hè, dat kan, zoals Adjoa dat heeft meegemaakt, van ja, je kan daar ook van weggerukt worden. Je kan die gewoon kwijtspelen en je weet hoeveel pijn dat doet.
Ja.
En dat is de oefening die elk koppel moet maken. Hè. Hoe nabij willen wij zijn en hoeveel afstand kunnen wij verdragen? Ja. En net die... Ja, net dat hebben ze heel moeilijk... hebben ze heel veel moeilijkheden in ondervonden als kind.
En dus, geen goede voorbeelden van je haat.
Ja, ja. En zij verwijzen inderdaad heel mooi naar dat kleine kindje.
Ja.
We hebben allemaal een klein kindje in ons, kan je zeggen. Maar als dat heel erg gekwetst is, dan heeft dat vaak veel zorg en ondersteuning nodig.
Ja. En soms speelt dat kleine kindje op in ons.
Voilà.
Dan komt dat zo terugkloppen van...
Ja.
Vroeger was dat zo en...
Ja, dan kan het zijn alsof dat zoals bij een trigger, dan is het alsof dat kleine kindje in het hier en nu, dat jij niet daar als volwassen persoon staat, maar dat daar dat kleine kindje is dat zegt van, ik maak terug opnieuw mee wat ik vroeger heb meegemaakt. Ja. En dan zitten die emoties van vroeger in de weg, want misschien ben je helemaal niet aan het meemaken wat er toen was, maar voelt het wel alsof het zo was. En dan komen al die emoties van toen terug. Maar ik voel hoe hard dat zij, en dat vind ik zo mooi aan allebei, hoeveel dat zij hebben meegepikt van de boeken die ze gelezen hebben, uit therapie, en wie weet waar nog allemaal, dat zij die dingen ook echt ter harte nemen en daarmee aan de slag gaan en dat zij dat duidelijk ook heel goed begrijpen en dat ze dat zeggen van wij willen groeien, wij willen hier mee aan de slag, want wij zien elkaar zo graag, dus voor elkaar willen wij dit doen. Ja, dat is... Iets mooier bestaat er eigenlijk niet.
Ja, ja, want het is niet makkelijk, maar ja, op een of andere manier helpt het hen ook of geeft het hun de kracht om toch te blijven proberen.
Ja, ja. En ik denk bijvoorbeeld, ik moet dan denken aan wat Sigrid van Cachet zei. Hè. Als je bij lotgenoten komt, die verstaan jou. Wij kunnen dan in de jeugdhulp heel erg proberen relaties te verbieden, maar net dat is natuurlijk wat hen ook bindt.
Mm-hmm.
Ik denk dat het echt ook een kracht kan zijn om...
Ja.
Dingen bij elkaar te erkennen en te weten van... Je hoeft niet uit te leggen hoe het is om in de psychiatrie te zitten.
Soms met een enkel woord of zelfs een blik kan dat dan een begrip van komen.
Ik denk dat wel, ja.
Ik heb hen ook gevraagd om eens naar de toekomst te kijken.
Ik vind de toekomst soms een beetje eng om aan te denken. Ik ben gehoord omdat dat zo onvoorspelbaar kan zijn. Maar we hebben veel mooie dromen. En ik ben er sowieso van overtuigd dat wij keileuke dingen gaan ervaren. Dat wij nog keiveel gaan botsen. Dat wij nog gewoon gaan ervaren samen. En zo nog veel van elkaar gaan houden. En nog veel boos gaan zijn op elkaar. Nog veel verdrietig gaan zijn. Gewoon alles zo. Maar er is mij zo laatst, of jij hebt mij dat uitgelegd, dat je zo... Met autisme bijvoorbeeld. Je hebt autisme. Mensen met autisme hebben eigenlijk een ander... brein of een brein dat anders werkt dan een persoon zonder autisme of een... Hoe noemt dat?
Neurotypisch.
Ja. Een neurotypisch, ja. Inderdaad. En ik heb het gevoel dat hoe de maatschappij zich niet aanpast aan bijvoorbeeld mensen met autisme, maar mensen met autisme zich moeten aanpassen aan de maatschappij, zo voel ik me ook in, gewoon in het leven, zeg maar. Niet per se omdat ik trauma heb, maar ook wel. Zo, dat is een stukje daarvan. Er wordt van mij verwacht dat ik moet werken en zo al die dingen doe. Maar stel je voor, ik heb een baas en die roept tegen mij, dan begin ik kressen en op de grond gaan zitten. Kun je niet echt doen of zo. Ik wil gewoon ver weg van alles wat die verwachtingen heeft of zo. Dus ver weg niet van de maatschappij per se of van de samenleving, maar ver weg van die verwachtingen. En gewoon wij en mensen die wij graag zien rondom ons hebben en genieten van alles in het leven. dat is hoe ik de toekomst zie en hoop dat die gaat zijn, zeg maar.
En jij?
Ja, ik deel dat wel. Ik ben minder een stresser op vlak van de toekomst. Ik denk daar niet zo in detail over. Ik denk gewoon zo, inderdaad, zo, er gaan nog heel veel mooie dingen zijn en er gaat nog heel veel pijn zijn gewoon in het leven. En ja, zolang dat je als persoon blijft groeien, gaat je een mooi leven leiden, denk ik. Ik wil heel graag zorgboer worden in jongeren die een time-out nodig hebben of even geen plekje hebben waar die kunnen staan, rust bieden en echt heel graag als boer. Ik ben bezig met de natuur heel veel en zij is zo, ja, ze is gewoon een heel zacht persoon aan mensen, zo vaak. Alleen heel snel vertrouwen in, ik ben een heel wijs persoon en ik wil graag gewoon combineren om mensen te helpen en te blijven helpen en ook onze ervaring echt te gebruiken om te bouwen en niet gewoon als iets dat je moet meedragen. Maar echt iets dat je kunt gebruiken om andere mensen te helpen.
De wereld een beetje mooier maken.
Zeg, en hebben jullie een kinderwens?
Ja.
Ik keihard, maar ik ben zo bang. Ik wil mijn kindje, ik wil dat niet fout doen. En er zijn zoveel verschillende opvoedingsstijlen. En er zijn zoveel moeders die elkaar judgen. En er zijn zoveel manieren om... Ik ben echt een stresskip op alle vlakken. Mm-hmm. Maar ik wil echt mijn kindje... Ik ben echt gewoon bang dat ik dat niet goed ga doen. Of ik vind mezelf zo eng en onvoorspelbaar op sommige vlakken. Zoals, als ik ooit toch terug zo diep zak dat ik depressief word. Dat gaat niet. Allee, ik wil dat niet voor mijn kindje. Of ik ben bang dat ik niet capabel genoeg ben. Of dat ik niet goed genoeg ga zorgen daarvoor. Of, ik denk dat heel veel mama's dat hebben. Want veel mensen zeggen dat ook. Van, dat is normaal dat je dat hebt. Maar ik kan daar echt voor wenen in mijn bed s'avonds. Omdat ik dat echt graag wil. Maar ik ben zo bang dat ik ga falen daarin. Ik wil dat helemaal niet. En wil ik een kindje in deze tijd op de wereld zetten? Wil ik dat... Ik stress me altijd.
Er bestaan geen perfecte ouders en er bestaat geen perfecte wereld. Dat heeft nooit bestaan en dat, ik weet niet of dat ooit gaat bestaan. En dat is echt waar ik geloof gewoon dat je gewoon van alles het beste kunt maken, snapte? En dat zelf in de meest slechte omstandigheden, als je liefde hebt en liefde hebt om te geven en liefde ontvangt en als je gewoon zo je basisbenodigdheden hebt en een fijne plek in je hoofd om te verblijven, dan kan alles geluk brengen. Dan maakt dat niet uit waar of hoe de wereld eruit ziet, snap je?
Ja, inderdaad.
Ik snap uw angst, maar een slecht voorbeeld kan ook net een goede drijfveer zijn om het zelf extra goed te doen.
Ik vind mezelf echt een fijn persoon. Dus ik vind ons echt leuk. Ik vind, wij zijn wijs en wij zijn constant op zoek naar hoe kunnen wij groeien. En we botsen daar nog steeds kei vaak op. We zijn ook gewoon nog jong. Maar we zijn wel gewoon mensen die daar goede intenties hebben en graag veel willen delen. Zeker wel eens op positiviteit. En ik geloof echt dat wij met de kennis en de ervaring die wij hebben heel veel goede dingen kunnen bieden aan kinderen. Wel eens al heel veel fijne herinneringen, heel veel liefde. En tuurlijk gaat zo, zeker omdat wij traumakindjes zijn en omdat er veel... moeilijk is. En het leven is voor iedereen zwaar, snap je? Allee, of toch niet altijd licht of zo. Je gaat sowieso ooit iets doen waarvan je kind denkt, oh, dat is echt niet fair tegenover mij, snap je? Of waarvan de wereld denkt, dat is niet fair. Maar dat wil niet zeggen dat je slechte ouders gaat zijn of zo. En,
ja. Ik denk gewoon...
Ja, een keigoeie mama zijn.
Ik wil dat. Ik denk dat superveel ouders van mensen, van alle mensen die hier aan die podcast gaan meedoen, en van u, en er zijn veel ouders die gewoon superfoute dingen doen en eigenlijk beter geen kindje hadden gekregen, maar die ook maar gewoon hun best doen. Daar ben ik bang voor, dat ik dat zou worden. Of hoe ik dat bij mijn ouders zag, dat die zelf zo niet door hadden dat ze foute dingen deden, of dat dat voor hun wel gewoon als het beste aanvoelde, denk ik. Zelfs al zegt de maatschappij van, wow, dat is niet oké. Niet beter kunnen. Ik ben zo bang dat ik, zoals nu met u ook... Je hebt zoveel pijn van u verteld en soms vergeet ik dat. En dan ga ik daarover omdat ik nog steeds leef als ik. In mijn hoofd, met mijn brein, met mijn zijn gewoon... En ik kan superveel empathie voelen voor u. En soms is dat gewoon weg en dan word ik boos op u. Of dan roep ik tegen u, terwijl bijvoorbeeld roepen een trigger is. Maar dat boeit mij niet op dit moment. Dan denk ik gewoon, maar luister naar mij. Zo bijvoorbeeld, hè. Maar als ik dat bij mijn kind ook heb... Allee, zo, dat ik
maar dat is kei normaal, uit... want je bent gewoon een mens en je bent nog kei jong en je hebt gewoon nu tegenover een jaar hoeveel je al hebt geleerd. Besef, ja. Over een jaar. En je kunt gewoon... Je moet niet perfect zijn als mens en alles onder de knie hebben voordat je aan kinderen begint. Ja. Ook dan, terwijl je aan het opvoeden bent, gaat je merken, ah, dat was niet het beste. Of deze vind ik elk toch nog moeilijk. Misschien moet ik daar hulp bij vragen. Of misschien kan ik eens uitreiken naar daar, zodat ik dat beter ga doen.
Maar in de buik alleen al gebeurt er kei veel. Hè. Dus mensen dat ik stress voel, dat kind, hè. Ik stress dan. Hè.
Dat is
als
mijn grootste stress.
Dat, die gaat, dat ik ga stressen. En...
Mijn mama heeft echt heel vaak alles behalve het beste voor mij gedaan. En nog steeds zou ik niet willen wisselen van mama, snapte?
Ik ook niet.
En ik heb zoveel pijn gevoeld als kind en dat is zo onfair. En ik wens niemand dat toe. En nog steeds zou ik niet willen wisselen. Ik zou niet mijn leven kunnen terugdraaien en dingen anders doen. Omdat gewoon alles maakt dat wij nu hier zijn.
Alles maakt dat wij nu hier zijn.
Ja.
Wijze woorden. Om deze aflevering af te ronden.
Ja, wijze woorden van twee heel wijze, jongvolwassen mensen. En ik wil eigenlijk nog heel graag een boodschap doorgeven aan Elu en dan ook maar ineens aan alle ouders die luisteren. Omdat Adjoa zegt wijze woorden. Mm-hmm. Je hoeft niet de perfecte ouder te zijn. Absoluut niet. En de kracht van Elu en Adjoa zit er net in dat zij weten wat hen is overkomen, dat zij weten welke impact dat op hen heeft en dat zij hulp zoeken om daarmee om te gaan. En dus als zij ooit voor kinderen zouden willen kiezen, ik ben ervan overtuigd dat zij die kracht ook dan gaan gebruiken. En daar gaat het over. Dat als je als ouder wat struikelt of dingen tegenkomt die moeilijk gaan, reik dan uit naar je omgeving, naar hulpverleners en laat je helpen.
Dit was aflevering 6 van Zie mij.
Een podcast in samenwerking met Kiem en met de steun van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid.
Zit je nog met vragen en heb je niemand in de buurt, bel dan naar de hulplijn 1712.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Het is nodig.